Hallo en welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast voor visionairs en integrators die meer uit het bedrijf en uit het leven willen halen. Dit is de Angelique Pieternella podcast. Superleuk dat jij ook weer luistert naar deze podcastaflevering. Vandaag neemt Sven Sarens, EOS-implementer, ons mee in het tweede kerncomponent uit het EOS-model, namelijk het kerncomponent mensen. Als je de vorige aflevering hebt gemist, zeker nog even luisteren. Die gingen over een introductie in EOS en over kerncomponent visie. In deze aflevering gaat het over mensen. Ik wens je heel veel luisterplezier. En welkom terug, Sven. Leuk dat je er weer bent.
Ja, dankjewel, Angelique. Steeds een plezier om hier te zijn.
Leuk, leuk, leuk. Nou, in de vorige aflevering hadden we het over de kerncomponent vision. En deze aflevering gaan we het hebben over de kerncomponent people. Kun jij voor de luisteraars nog heel even kort uitleggen hoe het nou ook weer zat met die kerncomponenten?
Ja, juist. Wel, in de mate dat je als leiderschapsteam of bedrijfseigenaar wil krijgen wat je echt wil van je bedrijf, heb je natuurlijk heel veel dingen die je op zijn plek moet krijgen. Heel veel puzzelstukjes die op hun plek moeten vallen. En de mate waarin dat je de zes kerncomponenten van het EOS-model gaat versterken, zal ervoor zorgen dat de puzzelstukjes uiteindelijk op hun plek zullen vallen. En dus de eerste is de visie. Waar gaan we naartoe? Hoe gaan we daar geraken? De tweede zijn de mensen, want zonder mensen kan je die visie niet waarmaken. De derde gaat over data. De vierde gaat over issues. De vijfde proces en de zesde tenslotte traction. Zijn de zes kerncomponenten. Dus voor elk van die dingen kan je één of meerdere dingen gaan doen. De grootste prioriteiten eerst, die de grootste stappen vooruit brengen. En dat is uiteindelijk wat we met EOS doen. Dus organisaties versterken op de zes kerncomponenten, zodanig dat ze hun visie kunnen realiseren.
Ja, ja, super, super. Goed, vandaag gaan we het hebben over mensen. En ja, weet je, dat is natuurlijk een super belangrijke component. Waar gaat het precies over? Kun je eens meer uitleggen hoe dit component in elkaar steekt?
Zeker, zeker. Het belangrijkste is dat je de meest geschikte mensen voor je organisatie hebt. Nu, dat is voor elke organisatie anders. Ja, want wie geschikt is in organisatie X, is het daarom niet in organisatie Y. Dus daarom, geschikt. Wat betekent geschikt? En het betekent eigenlijk twee dingen. Ten eerste moet je de juiste mensen hebben, right people. En daar vind je heel sterk een link met onze vision component, waarin dat we de core values van het bedrijf hebben, wat de richtlijnen zijn voor gedrag en communicatie enzovoort met elkaar. Maar als mens heb je natuurlijk ook je eigen core values, die maken dat je je op een bepaalde manier gedraagt, communiceert en samenwerkt met anderen.
Ja,
en die persoonlijke values van iedereen moeten compatibel zijn met wat het bedrijf vergt als gedrag. Dus dat is één ding. En ten tweede aspect om een geschikte persoon te zijn in een organisatie, is dat je daar de juiste dingen kan doen. Dus dat je op de juiste stoel terechtkomt. Hè. Dus in het Engels is het right people, right seats.
Ja.
In het Nederlands zou je kunnen zeggen de juiste persoon op de juiste plek, hè, of op de juiste stoel. En dat bevat dat waar je verantwoordelijk voor bent, waar je accountable voor bent in die organisatie, dat je dat snapt, wil en de capaciteit hebt en de vaardigheden hebt om dat tot een goed einde te brengen. En dan moet je drie keer met ja kunnen beantwoorden.
Ja.
En dan krijg je een situatie dat je de juiste persoon hebt op de juiste stoel en je hebt ze allebei nodig om echt een goede match te hebben. En als je dat overal in de organisatie bekomt, ja, dan krijg je de ideale situatie. En dan ben je, wat wij noemen, 100% sterk in de people component. Ja. En dat is het ideaalbeeld dat we nastreven.
Ja, en het is natuurlijk supermooi dat je echt ook op drie punten ja moet hebben. Want dat is natuurlijk wel wat vaak juist niet gebeurt.
Hè, dat mensen ook een beetje blij zijn dat er een taak uit wordt gevoerd, maar dat ze niet per se kijken of iemand nou echt dat kan en dat wil, weet je, al dat soort dingen.
Ja.
Komt het wel eens tegen in de teams die jij begeleidt, dat ze er dan pas achter komen van oeps, die past toch niet helemaal, of die past nu niet, maar kunnen we wel helpen naar...
Ja, heel vaak.
Plek?
Ja, heel vaak weet men dat wel. Ja. Ja. Nu, de symptomen waaruit je het kan afleiden, zijn anders voor het right people stukje dan voor het right seat stukje.
Ja. Ja.
Want je kan twee grote soorten van people issues hebben, hè, of mensenkwesties hebben. Je kan hebben de right person, dus iemand die past bij je cultuur. Die zie je graag, die heb je graag. Dat is een fijn persoon om tijd mee te spenderen, om mee samen te werken. In the wrong seat. Dus dat betekent dat er ergens daar een functioneel probleem is. Hè. Spreekwoord of metaforisch zou je kunnen zeggen, de stoel is te breed of te smal. Hè, maar het past niet, met andere woorden. En dan kan het liggen aan het intrinsieke talent van iemand, hè, het snappen. En dan maak ik graag het voorbeeld van je boekhouder kan je moeilijke grafisch ontwerper maken. En omgekeerd zal ook wel wat uitdagingen met zich meebrengen, omdat die mensen het andere niet echt snappen. Ze hebben er niet het DNA voor, ze hebben er niet het talent voor.
Ja.
Dus als je op dat vlak een issue hebt, dan heb je eigenlijk wel een probleem, maar je kan dat eigenlijk als organisatie niet veranderen. Iemand heeft het talent of heeft het niet.
Ja, precies.
Dan komen we naar de wants it, hè? Wil het. Dus motivatie. Is dat hè, waar iemand accountable voor is? Zijn dat de dingen waar hij of zij elke dag vooruit zijn werkdag, vooruit zijn bed komt, of haar bed komt, en zegt van, ja, nu ga ik een goed job doen op dat vlak.
Ja, ja. Ja.
Dat verandert wel eens voor mensen, want het is niet omdat je vandaag gemotiveerd bent, dat je het binnen 2 of 3 jaar nog bent, want je weet nooit wat er met iemand gebeurt, met gezondheid, met privésituatie, met weet ik veel wat.
Groei en ja.
Ja, groei en ambities die veranderen, die zich verleggen enzovoort. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Iemand is misschien vandaag niet gemotiveerd, maar kan het binnen 2 of 3 jaar wel heel erg willen. Ja.
Precies.
Ja. En dan tenslotte capacity, hè, de vaardigheden, de skills, maar ook de emotionele en de fysieke en intellectuele noodzakelijke voorwaarden om bepaalde dingen te doen. Maar ook tijd. Tijd is ook een capacity to do, is ook tijd. En dus een van de vragen die ik aan de teams dan stel is, heeft iedereen hier voldoende tijd om zijn werk naar behoren te doen? Heel vaak is het antwoord nee.
Ja.
Ja, dus omdat men vaak in dat leiderschapsteam, waar ik als implementer dan het meeste contact mee heb, daar met bottlenecks zit.
Ja.
Dus, en heel vaak weet men het wel. En ook als we dan kijken naar meer uitvoerende rollen. Ja, goeie, techniekers is een mooi voorbeeld. Dat is een knelpuntberoep in Vlaanderen. Ik kan me voorstellen dat dat in Nederland niet anders is.
Ja.
Goeie technieker.
Ja.
Maar heeft met iedereen ambras. Of er is altijd wel iets met die persoon aan de hand. Dat is duidelijk een signaal van right seat. Maar wrong person. En dat is dan het andere issue, het andere grote issue. Ja, dat is iemand die niet goed is voor de sfeer, die de cultuur van het bedrijf niet snapt, niet in zich heeft, zich niet gedraagt in lijn daarmee. En dat rendeert misschien wel op korte termijn, hè, want dat is meestal iemand die zijn werk goed doet, die goede kwaliteit levert, die goede output enzovoort levert, maar die erodeert de cultuur.
Ja, precies.
En vroeg of laat leidt dat, en meestal kan je maar, wat je observeert, is maar het topje van de ijsberg. Dus wat er onder de waterlijn dan gebeurt, is vaak nog veel groter en veel impacterender. Maar dat is iemand die voortdurend de cultuur naar beneden haalt. Maar die zet, als je dat tolereert als leiderschapsteam, hè, als je dat laat gebeuren, dan zet dat de standaard voor iedereen.
Ja.
Ja. Ja. En dan vroeg of laat heb je die cultuur niet meer waar je zo trots op bent of waar je graag van wilt dat die tot leven komt.
Ja, precies, precies. Dat is een mooie quote. C-players make A-players B-players. Want die mensen die halen eigenlijk de rest dan ook naar beneden, zeg maar.
Absoluut.
Hè? De cultuur en de mensen en allemaal dat soort zaken.
Absoluut.
Ja.
Dus als je dat vaststelt, ja, doe er dan wat aan. Want anders schiet je jezelf in de voet. Je saboteert je eigen kansen op succes.
Ja, precies, precies. En je had het net al over het leiderschapsteam. Wie zitten er volgens jou in het leiderschapsteam?
Leiderschapsteam zijn de mensen die heel vaak samen met de eigenaar en met de bedrijfseigenaar, met de owner, de beslissingen nemen. En die de eindverantwoordelijkheid dragen over de grote topics. Nu, meestal zijn dat dingen zoals marketing en sales.
Ja.
De operationele processen, en wat je ook maar verkoopt, of nu producten of diensten zijn, je moet ze gerealiseerd krijgen en bij je klant laten terechtkomen. Dat zijn de operationele processen. En eens dat gebeurd is, heb je recht op geld en moet je klanten recht op geld van je klanten en moet je je medewerkers en je leveranciers betalen. Dus ja, de geldstromen moeten beheerd worden.
Ja.
Dus mensen die eindverantwoordelijkheid dragen over één van die drie dingen, ja, die zitten in het leiderschapsteam samen met de integrator, die ervoor zorgt dat alles in balans gebeurt en dat er afstemming is enzovoort.
Ja.
En ja. Meestal is er dan ook nog in de typische bedrijven waar we met EOS werken, ook nog de visionary, die vooral bezig is met de toekomst en met de grote lijnen en de problemsolving en de cultuur van het bedrijf heel vaak.
Ja, ja. En dan die integrator die stuurt het leiderschapsteam aan en de mensen die gaan over sales management en operationeel management, die sturen dus de medewerkers aan. Dus hun moeten dus zeg maar ook weer alles weer doorgeven.
Juist, ja.
Ja. Ja. En toch nog even, kom er even op terug, want het is voor veel mensen heel lastig, het verschil tussen een integrator en een implementer, zoals jij bent.
Aha, ja. Wel, integrator zit in het bedrijf.
Ja.
En zoals jij net zei, is eigenlijk de leider van het leiderschapsteam.
Ja.
Ja, ja, leidt het leiderschapsteam. Houdt iedereen accountable.
Ja.
Ja, voor het resultaat, voor de doelen enzovoort. En zorgt ervoor dat het plan gerealiseerd wordt.
Ja.
Dus het is eigenlijk iemand die meewerkt in het team.
Ja.
Als implementer sta ik volledig buiten het team en streef ik naar maximale onafhankelijkheid. Want als er afhankelijkheid komt van het team naar die implementer, ja, dan kan ik niet meer als die neutrale buitenstaander hen helpen om beter te worden in het creëren van het bedrijf dat zij willen creëren.
Precies, ja. Ja.
En het is mijn missie om hen met de kortst mogelijke inspanning, of de minst mogelijke inspanning, de grootste impact te laten krijgen. En hen zo snel mogelijk naar minimum 80% sterk in het EOS-model te brengen. Dus de 6 componenten die ik aan het begin van de podcast besproken heb. Daar 80% of sterker in worden. Dat is mijn missie. En hen daarbij helpen. Ja. Dus dat betekent dat ik niet in het bedrijf werk, maar dat ik hen 5 dagen per jaar, gemiddeld zie ik hen 5 dagen per jaar, begeleid in EOS-sessies, waar we kijken naar hoe ze het doen met de uitvoering van hun plan en hun plan eventueel wat bijsturen. Het is dan de integrator die dat bijgestuurde plan weer tussen de sessies door in de praktijk brengt met de rest van het team.
Ja, ja, ja. Ja, want die vraag blijft toch steeds terugkomen. Misschien ook door het woord implementer. De coach, want dan is het makkelijker te begrijpen.
Ja.
Maar ja, ik weet niet of jij zelf ook vaak die verwarring meemaakt? Of?
Gebeurt wel, ja. Het gebeurt wel. Ik denk toch 1 of 2 keer per jaar dat mensen bij mij aankloppen, terwijl ze dan eigenlijk echt wel meer niet die implementer nodig hebben, maar de integrator nodig hebben.
Ja.
En vice versa zal ook wel gebeuren, ja, denk ik. Ja.
Ja, ja. Goed. Wat is iets supermoois wat je bent tegengekomen in het helpen van teams als het gaat over het people-stuk? Waarbij je denkt, ja, dit was echt een mooie verandering of
ja, wat typisch is aan, zoals ik al zei, ik werk met als implementer vooral met het leiderschapsteam.
Ja.
En dan zie je dat je vaak start met een bepaald team, een bepaalde teamsamenstelling. Maar eerst dat je dan enkele sessies verder bent, dat het in de meeste teams verandert dat.
Ja.
Ja, er komt iemand bij, omdat men merkt dat, qua structuur, we hebben een extra rol nodig.
Ja, ja.
Ja, of er valt iemand af, omdat hij blijkt dat hij niet op zijn plek zit. Ja. Dus beide gebeuren. Nu, en allebei zijn mooi om te observeren. Ja? Want ja. Je ziet dat het bedrijf transformeert en je ziet dat het beter wordt.
Ja, wauw.
Ja, nu, als dat dan goed lukt, de mooiste dingen bijvoorbeeld naar resultaten zijn, opnieuw teams waar ik al even mee bezig ben, het team waar ik gisteren mee gewerkt heb, ik ken die mensen al 4 jaar ondertussen, dus al eigenlijk al van voor ik met EOS bezig ben. Ik weet hoe hard die mensen werken en hoe ongezond hun work-life balance geweest is. Bijna met de tranen in zijn ogen, zijn nu een van de founders, ik ga voor het eerst in 20 jaar 3 weken met vakantie.
Ja.
Omdat ik nu het gevoel heb dat mijn organisatie het kan. Het voelt zeer oncomfortabel. Het is way out of my comfort zone. Maar het kan. Maar ik heb het gevoel dat het kan. Ja. En het is geen stand-alone iets, want ik heb dit jaar nog al 2 of 3 keer zo'n verhalen gehoord van we zijn nog nooit op vakantie geweest, we zijn gaan skiën. En toen we terugkwamen, draaide het bedrijf nog. En in bepaalde facetten ging het zelfs beter dan toen we er zelf wel waren.
Ja.
Geweldig,
ja,
toch?
Ja. Ook echt mooie dingen. Dat zie ik zelf natuurlijk ook. Als er een integrator ergens is ingezet. En ja, het lijkt heel gek hè, dat je denkt, hoezo ben je al zo lang niet op vakantie geweest?
Ja.
Sommigen zijn wel weg geweest, maar die zijn dan met hun hoofd nog altijd met het bedrijf bezig geweest.
Ja, ja, ja. Ze zijn dan aan het werken op verplaatsing.
Ja.
Maar dat is niet hetzelfde als vakantie nemen.
Nee, precies. Dan is het, zijn het echt zulke mooie resultaten als je dat...
Ja, maar dat krijg je maar als je echt effectief de juiste mensen op de juiste plek neerzet. Want dan en dan pas kan je delegeren. En delegeren betekent niet het aan iemand vragen en dan het toch nog steeds zelf moeten altijd opvolgen en controleren.
Ja.
Nee, delegeren is delegeren. Uiteraard moet spelregels afspreken met z'n allen als je gaat delegeren, maar... Delegeren is loslaten.
Dat is natuurlijk ook, ik weet niet of jij er ook wel eens meemaakt, maar dat controleren is ook best nog wel lastig voor veel mensen die dan toch misschien wel de juiste mensen op de juiste plek hebben, maar dat stukje loslaten, zeg maar, dat dat toch nog best lastig is.
Ja. Ja. Nu, langs de keerzijde van de medaille, als je daar niet in slaagt door beperkingen of doordat je geen vervanging vindt, omdat het zo'n danige expert is, die wel goed is in zijn vak, dus eigenlijk zit op de juiste stoel, maar past niet in de cultuur. Zo heb ik ook een team en dat is een strijd, dat wil je niet weten. Dat is echt afzien hoor. Dus, ik merk hoe het erin hakt. Ik heb daar zowel de visionary als de integrator als de operations manager heeft al verschillende keren op het punt gestaan om te zeggen van, laat maar, voor mij hoeft het niet meer.
Jeetje,
en het komt altijd terug op hetzelfde people issue neer. Hè? Die ene persoon die niet past in het team, maar ze vinden geen alternatief, dat is punt 1. En punt 2, het is iemand die ook al heel lang in de organisatie zit.
Oh.
Dus het beëindigen kost ook een pak geld. Ja. Ja, en op dit moment hebben ze eigenlijk andere, grotere uitdagingen.
Ja.
Dus het is een hele lastige trade-off tussen de negativiteit van het people issue en toch trachten die andere, grotere uitdagingen waar te maken.
Precies. Ja. Het kost enorm veel energie.
Ja. Dus als je als organisatie people issues hebt, en als ik daarnet zei van doe er wat aan, dan bedoel ik niet van gooi ze morgen buiten. Hè? Dat heb ik niet gezegd, maar ga wel actief aan de slag om met de betrokkenen in gesprek te gaan, in dialoog te gaan over wat je verwacht. Uiteraard mogen zij dan antwoorden met wat jij kan doen om hen daarbij te helpen en welke steun en support dat je hen kan geven. Om hen te helpen om beter aan te sluiten bij de verwachtingen van het bedrijf. Maar als het echt niet lukt, dan moet je een plan zoeken om een alternatief te vinden. Ja? En dan moet je effectief een ontslag en een vervanging. En dat soort van scenario's moet je dan gaan voorbereiden en gaan bouwen.
Ja, precies. Ja, ik denk ook pas als je in gesprek gaat. Kijk, soms komt het ook gewoon voor dat mensen nog nooit goed is uitgelegd wat er van hen wordt verwacht.
Nee, inderdaad.
Als ze die uitleg hebben gehad, dan gaat het gewoon goed. Want dan heb je duidelijkheid. Als iemand het echt niet wil, dan wordt het een ander verhaal. Ja. De energie kost en...
Absoluut. En het is ook niet fair als je nog de core values niet besproken hebt met de mensen, hè, dan zitten we weer in de Vision podcast, maar als je de core values niet besproken hebt met z'n allen, die richtlijnen voor gedrag, ja, dan kan je niet zeggen tegen mensen van, ja, het stopt hier, want je zit er te ver vanaf. Nee, dan moet je ze eerst vertellen. Ja. En je weet ook, Angelique, één keer iets vertellen, dat is het ene oor in en het ander uit. Dus je moet het, maak je maar klaar om het minstens 7 keer te vertellen voor het de eerste keer echt binnenkomt.
Ja. Ja, en ook vooral tegen iedereen te vertellen, en niet alleen binnen het leiderschapsteam.
Tegen iedereen, ja. Exact. Tegen iedereen. Ja. Ja. En dat kan je collectief doen, dat kan je individueel doen.
Precies, die past bij, nou ja, bij die mensen, zeg maar.
Ja. Ja, en dat moet je ook vaak herhalen. Hè. Dus ook daar helpen we ook onze teams in op een bepaald moment in het traject over wat we dan quarterly conversations noemen. Om effectief, dus met andere woorden, 1 keer per kwartaal een 1-op-1 babbel te hebben met je medewerkers, met je direct reports, over de core values, over de prioriteiten van het bedrijf en over de rollen die iemand in de organisatie heeft, zodat daar helderheid over ontstaat in de twee richtingen. Wat de volgende stappen zijn.
Ja. Ja, want dat vind ik ook mooi. Dat de rollen gewoon supergoed gedefinieerd moeten worden. En dat daarmee dus ook duidelijk wordt wat je moet doen. Ja. En wat je buurvrouw, collega moet doen. En hoe je dan ook kunt kijken van, past dat ook bij mij?
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Zie jij daar wel eens dingen in waarvan je denkt, oh, dat is best... lastig of niet lastig?
Goh, wat daar lastig aan is, of wat de valkuil die je vaak ziet, dat is dat organisaties vooral kijken naar hoe ze nu functioneren, maar dat niet als een forward-looking instrument beginnen gebruiken, terwijl ze dat eigenlijk best wel doen. Ja. Dus eigenlijk moet je altijd afvragen van welke structuur nodig hebben we om beter te kunnen werken de komende 6 tot 12 maanden.
Ja.
Want dan ga je recht naar de issues die vandaag in de organisatie zitten, waardoor het niet werkt.
Ja.
En dan kan je een plan maken om die te gaan oplossen. En dat kan zijn verhelderen van rollen van mensen, verhelderen van waar iemand accountable voor is. Maar dan kan je ook even goed tot de vaststelling komen van, er ontbreekt iets.
Ja.
Ja. En dan kan je een stoel bij creëren.
Precies.
En dan kan je daar op den duur, heb je een profiel, die je kan gaan recruteren en de stoel vullen. Ja.
Ja.
Dus dat, en dus trouwens, als we aan de slag gaan als implementer met een team, de eerste echte grote oefening die we doen, daar beginnen we mee. Van wat is de structuur om goed te kunnen werken in de komende 6 tot 12 maanden?
Ja.
Opnieuw, die visie hebben we dan nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar ze hebben wel best wel een idee waar ze naartoe willen.
Precies.
En ze weten maar al te goed waar vandaag de echte grote pijnpunten in de organisatie zitten. Dus met die twee gegevens gaan we aan de slag en we maken een eerste versie van wat we noemen de accountability chart.
Ja.
Visueel lijkt het op een organogram, maar het is eigenlijk iets anders. Het is waar mensen accountable voor zijn. Hè? Waar zijn ze verantwoordelijk voor in de organisatie? En het is ook, zoals ik zei, het lijkt op een organogram, maar het is eigenlijk iets anders. Het is dus ook geen voorschrift hoe er met elkaar gecommuniceerd moet of zo worden, want dat moet de processtromen volgen. Hè? Communicatie volgt de processtroom. Communicatie moet eigenlijk vrij kunnen vloeien waar ze moet vloeien in een organisatie. Maar dus met die accountability chart schetsen we hoe de organisatie logisch in elkaar zit, hoe het functioneert, hoe het zou moeten functioneren.
Ja.
En met de pijnpunten gaan we aan de slag en gaan we een plan maken om die pijnpunten op te lossen.
Ja. Ja, ik vind dat mooi. Ik gebruik het zelf ook, zeg maar, iets soortgelijks bij werving en selectie van integrators in dit geval. Maar ook omdat je vaak ziet dat eerst de namen op een plek worden neergezet.
Ja.
En daar gaat het soms fout, want Marietje zit al 25 jaar in het bedrijf. En dan kom je erachter dat die eigenlijk op de verkeerde plek zit.
Ja.
Op die nieuwe plek eigenlijk wel helemaal tot bloei komt.
Maar dan heb je een wrong seat issue. En dan als je haar dan een andere plek kan geven, dus die er is, als die ter beschikking is, kan je het oplossen. Ja,
precies. Ja. Maar dat is dus wel mooi van een accountability chart, dat je eerst kijkt, wat is er nodig? Niet alleen voor vandaag,
maar
voor de
toekomst. Ja, en je kijkt naar de toekomst. En op het moment dat je die oefening maakt, dan moet je eigenlijk inderdaad losdenken van de huidige mensen die er zijn. En dat is best wel een uitdaging. En zeker met die leiderschapsteams. Want het zou kunnen zijn, dat, stel dat je met een team van 6 aan tafel gaat tijdens die eerste dag. Ja. En je komt tot de vaststelling dat je maar 5 stoelen hebt in je leiderschapsteam. Ja, dan is er iemand te veel aan. Maar waarschijnlijk is dat dan een direct report van iemand.
Ja.
Ja, die wel in dat leiderschapsteam zit. Dus dan dat kunnen moeilijke gesprekken opleveren.
Ja.
Daarom dat ik er altijd verpleit bij de teams waarmee ik aan de slag ga. Kom alleen met de essentiële mensen. Hè. Stel dat je samen op een schip zit en het schip vergaat. Wie wil je redden? Die moet je meebrengen.
Ja.
En daarmee starten we. Maar dan ook dan, tijdens de accountability chart oefening, is iedereen is virtueel even ontslagen en denkt als een raad van bestuur. Als buitenstaanders die adviseren.
Ja.
En het is pas eens de structuur dan vorm krijgt, dat we gaan kijken, oké, wie snapt, wil en kan de stoel die we gedefinieerd hebben. En die past erbij. En ook dan kan je tot verrassingen komen, want dan kan het zijn dat er een stoel is die niemand wil. Ja. Of een stoel is die 2 personen willen.
Ja, en zo zitten er allerlei verschillende situaties kunnen ontstaan.
En dan moet je natuurlijk de knoop laten doorhakken in het belang van het bedrijf. Hè. Ja. Dus als er twee te ambiëren, wie is de best geschikt, de meest capabele, meest ervaren persoon om de stoel succesvol in te vullen?
Ja,
kan pittige debatten opleveren.
Ja, goed.
Ja. En die faciliteer je dan als implementer. En daarom dat het belangrijk is om als neutrale buitenstaander te blijven functioneren, om terug te komen op de, wat is nou het verschil tussen integrator en implementer?
En ik kan me voorstellen dat voor veel bedrijven het gewoon wel heel fijn is als juist een buitenstaander ze kan helpen met dat soort dingen, want het is echt niet makkelijk. Hè? Ik bedoel, soms weten mensen het wel, maar ja, dan krijg je toch situaties waarbij het lastig is om iemand even van die stoel af te halen.
Ja. En vooral in familiale bedrijven, waar het leiderschapsteam ook nog eens allemaal aandeelhouder is en allemaal familie of een op andere manier verwant is van elkaar, dan zijn dat inderdaad discussies die ze alleen maar eigenlijk door een externe facilitator tot een goed einde kunnen brengen, want het wordt heel snel heel emotioneel.
Ja.
Maar langs de andere kant is die accountability chart het ideale instrument om te kijken van wat zijn de noden van ons familiebedrijf en wat zijn de persoonlijke ambities van de familieleden.
Precies.
Hoe kunnen we die mooi laten matchen om dan voor iedereen uiteindelijk de beste situatie te creëren? Want je ziet ook soms wel, omdat ze de tweede generatie zijn, moeten ze het overnemen. Mm-hmm. Situaties. Dat werkt niet altijd.
Precies. Ja, mooi. Het mensenstuk is sowieso mooi, want het is gewoon een belangrijk onderdeel in het bedrijf. Dus,
zonder mensen is er geen bedrijf. Dus de 6 componenten zijn belangrijk en hebben ongeveer een gelijkaardig gewicht.
Ja.
Maar als je kijkt naar de issues en je zou ze categoriseren die er in een bedrijf zijn, dan kom je 80% van de issues zijn waarschijnlijk mensen-issues.
Precies. Ja. Heb jij nog 1 tip voor de luisteraars? 1 tip die ze kunnen gebruiken of waar ze aan moeten denken of iets waarvan jij zegt van joh, dit heb ik wel eens meegemaakt, dit helpt echt.
Rond mensen zou ik zeggen, mensen-issues. Er is eentje die je... We hebben er 2 besproken, hè. Wrong people, wrong person, right seat. Right people, right person, wrong seat.
Ja.
Maar er is ook zoiets als right person, right seat.
Ja.
En dan zou je zeggen, waarom is dat een issue? Wel, het wordt een issue als je voor die mensen geen aandacht hebt als ondernemer. En heel vaak, je hoort die niet, je ziet die niet en die zijn goed bezig. Dus waarom zou je er aandacht voor hebben? Wel, ook daar heb met die personen een quarterly conversation.
Ja.
Want anders zou je wel eens heel erg verrast kunnen zijn op een dag dat die komt zeggen van, ik ben weg. Ja. Ik heb ergens anders iets anders gevonden. En dan heb je het niet zien aankomen.
Ja.
En dan heb je een heel waardevolle medewerker die je bovendien graag hebt, die je kwijtraakt.
Ja. Ja.
Dus heb aandacht, dat is echt de tip, heb ook aandacht voor de right person in the right seat. Want als je die verwaarloost, dan kan je op een bepaald moment heel erg verrast worden. Ja. En dat wens ik je niet toe.
Nee, precies. Nou, dat is echt een supergoeie tip. Dank je wel. Dank je wel ook voor de rest van de tips. Ik weet zeker dat de luisteraars hier iets aan hebben. Ik ga jouw gegevens natuurlijk ook weer in de show notes zetten, mocht iemand nog een vraag hebben naar aanleiding van deze aflevering. En wij spreken elkaar weer in een volgende aflevering, waarin we een volgend kerncomponent gaan bespreken. Dus superleuk en heel erg bedankt voor jouw bijdrage.
Ja, met plezier, Angelique. En mochten luisteraars naar aanleiding van deze podcast een vraag hebben, je mag me altijd contacteren. Een van onze core values is help first, dus dat doen we met plezier. Dank je wel.
Super, dank je wel.